Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
We gaan dikwijls op zondag naar de mis, en zondag is een dag waarop niet wordt gewerkt. Met als gevolg dat we misschien zouden kunnen denken, de mis is een activiteit die te maken heeft met de rust, en die niet compatibel is met het werk. Toch ga ik vandaag spreken over de mis gezien als het werk van God. Hoe zal dat gaan? Wel, we hebben tot nu toe gezien dat Eucharistie onmogelijk en ondenkbeeldig was, dat het ondenkbeeldig was een christelijk leven te hebben zonder Eucharistie. Nu gaan we niet alleen maar zeggen dat de mis onmisbaar is, maar gaan zelfs zeggen dat die een centrale plaats heeft in ons leven, ons beroepsleven zelfs, ons familieleven, ons sociaal leven en ons apostolaat. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. We hebben inderdaad de neiging om te denken dat bijvoorbeeld het beroep, dat is een straf van God. Ja, inderdaad, in het boek Genesis vertelt men de zonde van onze voorvaderen. En een van de vloeken die de man naar zich toe krijgt van God, is dat hij zal moeten werken in het zweet van zijn aanschijn. En dat de vrouw barensween zal dus moeten baren. Dus men heeft een beetje de indruk dat die dagelijkse activiteiten verbonden met het familieleven, kinderen krijgen voor de vrouw, of werken voor de mannen, in die oerarchetypes. We weten wel dat mannen ook betrokken zijn bij het grootbrengen van de kinderen, en de vrouw ook kunnen werken buitenshuis. Maar dus in die opstelling heeft men een beetje de indruk te denken, of de neiging te denken, dat het werk verbonden is met de zonde. Maar het is niet het werk als dusdanig, het is de moeite waarmee wij werken, die het gevolg is van de erfzonde. Want het werk zelf is goed. God heeft zelfs de mens geplaatst in de tuin van Eden om die tuin te bewerken, zelfs voor de zondeval. Goed. Er is een dieper probleem achter dit allemaal, dat is het probleem van het lijden. Eigenlijk, het feit dat we moeten werken, is verbonden met het feit dat wij niet zo'n gemakkelijk leven leiden. We zijn niet grootgebracht als prinsjes en prinsesjes, die alleen maar zich moeten laten aankleden 's morgens, en dan van feest tot feest, van receptie tot receptie moeten gaan, en dat alle moeilijke taken verricht worden door het personeel, door de mensen in dienst. Zo is dat niet. Trouwens, Jezus die van het geslacht van David was, is niet in een rijke familie willen geboren worden, maar in een tak van die familie die redelijk arm was, want we weten dat Jozef en Maria, terwijl ze in Nazareth woonden, helemaal niet in rijkdom leefden, maar eerder in armoede. En in dat milieu heeft Jezus willen komen. En dan zijn er ook enkele woorden die een beetje verrassen in de mis. Dat is dat we God zegenen voor het brood, dat het lichaam van Christus gaat worden, vrucht van de aarde en van het werk van onze handen. Laat ons een beetje focussen op het lijden. Veel mensen die moeite hebben om te geloven, hebben die moeilijkheid omdat ze twee realiteiten niet met elkaar kunnen verzoenen, namelijk dat God liefde is, dat God almachtig is en dat wij moeten lijden. Ze zeggen, als ik lijd, ofwel heeft God mij niet lief, ofwel is God niet almachtig, want ik kan er niks aan doen. Aangezien God en liefde is en almachtig, zou het lijden niet mogen bestaan. Dat is een soort dogma dat bepaalde mensen, die uiterst rationalist zijn, maar met weinig inzicht, ze vertrekken van dat dogma, ze zeggen, ergo, dus kan God niet bestaan. Ze hebben natuurlijk een heel, heel povere visie van wat het echte leven is, het echte geluk. Het echte geluk is niet genieten, het echte geluk zit in de volheid van de liefde. En het echte geluk is soms compatibel met offers en heldhaftigheid. En dat is eigenlijk wat Jezus is komen uitleggen door het leven te kiezen dat hij geleden heeft, namelijk een leven van overgave, een leven dat eindigt aan het kruis. Eigenlijk een leven waarin heel duidelijk wordt dat wat wij beschouwen als het ideaal van het christelijk leven helemaal niet hetzelfde is als wat God ons wil voorhouden als ideaal van goedheid. En hier komt de heilige drievuldigheid te pas. Wat wij geloven is dat Jezus de Zoon van God is, de tweede persoon van de drie eenheid, die wordt mens, die komt in onze wereld om een bepaalde levensstijl te volgen. En dat is een levensstijl waarin er een totale overgave is. En dat leidt niet tot de dood, maar tot de verrijzenis. Weliswaar door de dood heen. En wat hij komt doen is eigenlijk het offer van zijn leven brengen tot vergeving van de zonde. En dat offer bereikt de definitieve overwinning. Het is moeilijk om in die logica te komen als we heel rationalistisch zijn en ook een tikje egoïstisch. We kunnen dat niet begrijpen, want we zeggen dat wil ik niet. Maar wie een beetje wijs is en weet hoe gelukkig dat we worden met de liefde en met de overgave voor de mensen die wij beminnen, kan beetje bij beetje in die logica treden. Wel, wanneer Jezus komt om zijn leven te geven aan ons, dan komt hij ons eigenlijk iets vertellen in verband met de zin van ons leven, de zin van ons lijden. En ook waarom we met moeite moeten werken. Want wat is de mis eigenlijk? Het is een handeling van Christus, waarin Christus het werk van de verlossing komt voltrekken en dat wordt in de mis geactualiseerd. Wat is de band dus tussen de Eucharistie en het verschijnen van die erfzonde? Wel heel simpel. De erfzonde heeft van ons zondaars gemaakt. Wij waren niet in staat om die fout van de erfzonde goed te maken. Maar Jezus is in onze plaats als nieuwe Adam gekomen om ons te redden. En dat is gebeurd met het kruisoffer. En dat wordt nu geactualiseerd wanneer wij de mis vieren. Dan worden we eigenlijk, zoals we al gezegd hebben in vorige afleveringen van deze studie, dan wordt in de mis het offer van het nieuwe bond tegenwoordig gemaakt. Christus sterft aan het kruis, maar hij verrijst ook. En daarom wordt hij een nieuwe Adam genoemd, want daar werd een nieuwe mens gemaakt, gecreëerd op de dag van de verrijzenis. En die Christus komt eigenlijk van ons nieuwe mensen maken in de sacramenten. En zoals we weten is de Eucharistie het toppunt van alle sacramenten, waar alle sacramenten naartoe worden gericht. En dus wat Jezus komt doen is ons met de Eucharistie laten begrijpen dat wij een nieuwe mens zijn en dat we met de kracht die wij opdoen in de Eucharistie kunnen gaan werken. Dus veel beroepen hebben als doel te vechten tegen de wanorde van de zonde, bijvoorbeeld. Heel de geneeskundige sector werkt om ons gezond te maken. En waar komt de ziekte vandaan? Volgens het boek Genesis is de ziekte een gevolg van de erfzonde. Dus er is een wanorde ontstaan in onze gezondheid. En die wanorde wordt hersteld door het feit dat we nu een manier hebben gekregen om te gaan werken dat ons helpt om daar tegenin te gaan. En wat gaat een dokter, een verpleegster beginnen doen? Dat is de mensen helpen om te gaan genezen. Met bepaalde krachten die zitten al in de schepping, in ons lichaam, ons afweersysteem en noem maar op. Maar ook door extra hulp, medicatie, ingrepen van allerlei soorten. Dus wat die dokters gaan doen, is strijden tegen de wanorde van de ziekte. Mensen die in het onderhoud zitten van gebouwen, die poetsen, die bouwen, die renoveren, dat zijn ook mensen die tegen de wanorde van de schepping vechten om dat weer in orde te krijgen. De dingen verslijten, worden oud, gaan kapot, worden vuil. Dat is een hele sector van de maatschappij die werkt om dat in orde te brengen. En ook veel administratieve activiteiten bestaan erin om documenten te klasseren en te kunnen terugvinden wanneer het nodig is. Dat betekent dat een groot deel van dat werk erin bestaat een orde te scheppen waar de dingen die in wanorde zouden zijn, niet terug te vinden zouden zijn. Voordat ik priester was, ik informaticus, zoals veel van de luisteraars weten. Wel, wat doet een informaticus? Hij helpt de mensen in die taken, hij geeft hun werktuigen om bijvoorbeeld informatie te klasseren. Daarom heet een computer in het Frans een ordinateur, dat is een machine om orde te maken. Vanwaar een grap trouwens van enkele van mijn familieleden die zeiden, hoe kunt je vanuit het beroep van informaticus priester worden? En die mop die werkt alleen maar in het Frans. Ik ben van de computers ordinateur overgegaan naar de priesterwijding, ordination. Ordinateur, ordination. Goed, onze lijst kan nog langer worden. Laat ons zien dat het priesterschap van de priesters die erin bestaat om te gaan met de zonde en daar te boven te komen, het is niet een beroep in oppositie met andere beroepen, maar in tegendeel een priester en al die andere beroepen vormen een tandem. Het gaat over het scheppen van orde, zowel in de ziel als in het lichaam of in de materiële schepping. En daar moet men niet het priesterschap zien als tegen het beroepswerk of het beroepswerk tegen het priesterschap. Het zijn twee activiteiten die aan dezelfde kar trekken. De ene op bovennatuurlijk vlak, het andere op natuurlijk vlak. Het ene met vooral de genade, het andere vooral met het verstand en de menselijke deugden om goed te werken. Er is dus een analogie tussen het leven van Christus en ons, op dezelfde manier dat Christus met zijn offers een nieuwe orde brengt in de wereld, namelijk de overwinning van de zonde. Zo is het ook dat mensen die werken, met hun werk proberen ze orde te scheppen en de dingen te laten komen waar ze moeten komen, om de mensen te helpen. We zullen nooit volledig aan de ziekte kunnen ontsnappen of de natuurrampen, maar mensen die werken gaan ervoor zorgen dat er zo'n goede een dienstverlening wordt gegeven aan de mensen die zo goed mogelijk is. En dat is eigenlijk de wil van God. En daarom kan men door die analogie tussen het werk en het priesterschap zien dat de mensen aan hetzelfde werken. Daarom zouden we zelfs ons dagelijks werk kunnen beschouwen als een priesterschap. Volgens het algemeen priesterschap van de gelovigen natuurlijk, dat duidelijk verschilt van het gewijde priesterschap van de priesters die gewijd zijn. Maar zoals we het beetje bij beetje beginnen in te zien, zelfs het penibele aspect van ons werk krijgt een verlossende dimensie als we met het algemeen priesterschap van de gelovigen dat werk beginnen op te dragen. Het opdragen van het dagelijks werk is een heel fundamentele facet van de heiliging van het werk door leken. Dus wij moeten leren ons werk opdragen. Dat betekent niet enkel een onmiddellijke doeltreffendheid vinden in het beroep dat wij uitoefenen, maar ook moeten wij leren in het werk een dimensie te zien van vereniging met het priesterschap van Christus. En daarom kunnen we zelfs ons werkblad beschouwen als een verlenging van het altaar. Dat is ook wat wij doen wanneer we onze moeilijkheden opdragen in de mis, om die te verenigen met het kruis van Christus. Wel, kijk eens nu naar de ritus van de offerande, het offertorium. In het offertorium krijgen we de kans om ons werk op te dragen. De gebeden van de mis in de huidige vorm zeggen: gezegend zijt gij, God, heer van al wat leeft, uit uw middelhand hebben we het brood ontvangen, vrucht van de aarde en van het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Dit is de gewone vorm, de huidige vorm, de usus antiquior, de oudere vorm, zag in het offertorium een soort eerste consecratie van het woord, en legde de nadruk op een aantal woorden zoals offerande, hostie enzovoort. Maar in de nieuwe liturgie heeft men gezien dat dat een beetje dubbel was met de consecratie. Er was een soort eerste consecratie, half en half, en een tweede consecratie ten volle. Waarom zouden we dat doen? Terwijl men ook getuigenissen heeft dat de offerande bij de eerste christenen in stilte gebeurde, zoals bepaalde ordines Romani ervan getuigen. Ordines Romani zijn heel oude misboeken die gebruikt werden in Rome. Daar werden de offeranden op het altaar gelegd, nihil dicens, zonder iets te zeggen. En daarom, wanneer de kerk de kans heeft gekregen om opnieuw de ritus van het offertorium te bekijken, bij de ontdekking dat die ritus redelijk recent is, ik bedoel niet van de eerste christen, maar van veel later, hebben de mensen zich afgevraagd of het niet goed was om een vereenvoudiging of zelfs een afschaffing van het offertorium voor te stellen. Uiteindelijk is men tot een oplossing gekomen die erin bestaat om een Joodse gebed van dankzegging te bidden tot God. En het mooie van dat gebed, want ik vind dat gebed persoonlijk mooi, dat is ook dat men die dimensie van zijn werk opdragen erin insluiten. Omdat het werk van onze handen ineens op het altaar wordt geplaatst, samen met de hostie, samen met het brood, samen met de wijn. En dit is een verrijking van de liturgie in mijn ogen, omdat men een bepaald dogmatisch aspect van het werk, namelijk dat we het werk kunnen heiligen en verenigen met het offer van Christus, dat opgenomen wordt in die tekst van die nieuwe ritus van de oude vorm van de offerande, zette meer de nadruk op het offer van het nieuwe verbond, maar zoals we het hebben gezien in enkele afleveringen geleden, dat offerkarakter is zo duidelijk in de woorden van de consecratie, dat het niet erg is dat we eventjes in de offerande wat minder spreken over offerande. Want uit de mis is het onmogelijk dat offerkarakter weg te doen. Dus mensen die zich ergeren dat in het nieuwe offertorium geen referentie wordt gemaakt naar de offerande, wil ik geruststellen. Inderdaad, dat wordt niet uitdrukkelijk vernoemd, maar het past in een breder kader waar het onmiskenbaar is dat de mis een offer is.
Du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi.
Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré, dans un serment inévocable, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre des rois Melchisédek. Tu es prêtre à jamais,
We moeten dus een evenwicht gaan vinden tussen het algemeen priesterschap van de gelovigen en het gewijde priesterschap van de gewijde priesters. Daarom moet de ritus aan de offerande niet te klerikaal zijn en priesterlijk, in de zin van, dit is het, een offer dat los zou staan van het dagelijks leven, maar we moeten ook niet de offerande te profaan maken, dus gewoon ons werk dat de wereld gaat verbeteren. Nee. Het is het samenkomen van die twee aspecten die de offerande zinvol maakt en dat ons werk geassocieerd wordt met de offerande van Christus. Nogmaals, het algemeen priesterschap van de gelovigen en het priesterschap van de gewijde priesters komt niet in concurrentie met elkaar, maar ze vullen elkaar aan. Ze vormen als het ware een tandem. Als men dit niet begrijpt, dan vervalt men ofwel in het activisme zonder gebed en zonder sacramenten, ofwel in het klerikalisme, terwijl de kerk ons vraagt juist een evenwicht te zien tussen die twee. Daarom is het goed dat er een zekere scheiding is tussen de klerus en de gelovigen, en daarom wordt gevraagd aan de klerici te zitten in het priesterkoor, en de gelovigen zitten in het schip. Een mengsel van die twee is niet goed. Misdienaars zijn geassimileerd met klerici en worden uitgenodigd inderdaad in het priesterkoor, maar niet iedereen die een functie wil hebben of wil deelnemen aan de eucharistie moet gaan zitten in het priesterkoor. Dat zou klerikalisme zijn. Dus een zeker verschil is goed. Een overdreven verschil is ook niet goed. Wat men doet in de westerse liturgie is het altaar een beetje hoger plaatsen dan de gelovigen. Je moet een aantal treden betreden om tot het altaar te komen. In de oosterse liturgie wordt dat op een andere manier uitgebeeld. Er wordt een iconostase geplaatst. Dat betekent een aantal schilderijen en deuren die dichtgaan en opengaan op bepaalde momenten van de mis, waardoor het altaar niet verticaal hoger wordt gezet dan de gelovigen, maar horizontaal gescheiden wordt door een mand of een gordijn of een deur die open en dicht gaat. Iemand die de Oosterse liturgie kent, zal ook begrijpen dat die obsessie die bepaalde moderne liturgieën hebben over men moet zien wat er gebeurt op het altaar, dat die obsessie soms een beetje overdreven is. Natuurlijk dat het goed is dat we het zien, maar we moeten het hoofdzakelijke weten. We moeten weten wat er op het altaar gebeurt, maar of we het zien of niet, is dat zo belangrijk. Hetgene dat telt is de innerlijke vereniging met de priester. Dus dat er een optische scheiding is tussen priester en volk, zoals in de Oosterse liturgie, is niet verkeerd, tenzij dat we niet de ecumenische toeren willen opgaan. Maar zo ook, als de priester gericht is naar het oosten terwijl hij viert, en dat de mensen het misschien een beetje minder zien, dat is ook geen catastrofe, zolang dat ze weten waar zijn we allemaal mee bezig. Het zou een uiting zijn van klerikalisme dat men het verschil niet meer wil zien tussen priesters die gewijd zijn en gelovigen. Met de beste bedoeling van de wereld heeft men geprobeerd in de jaren 60 mensen bij het altaar te betrekken. Dat heeft altijd bestaan onder vorm van misdienaars, maar ik denk dat er een soort opbod is. Nu probeert men al wie een of andere functie heeft in de kerk, die moet daarvan voorgaan zitten en zelfs op een of andere manier voorgaan. Dat is niet op die manier dat het priesterschap, het algemeen priesterschap van de leken wordt gepromoveerd, want, en zo heeft de kerk het ook gevraagd in een groot document dat door heel wat congregaties van Rome samen werd uitgegeven, leken die meedoen aan de taak van de priesters, men moet vermijden dat men een naam geeft waardoor de verwarring mogelijk is tussen priesters en leken. Ik denk dat dat document verwijst naar een gebruik van onze streken waarin wij pastor noemen, iemand die in de pastoraal actief bezig is, dat hij nu priester of leek is. Ik weet niet of het zo wenselijk is dat er zo'n ambigu en dubbelzinnig woord bestaat, dat zowel de pastoors wil betekenen met twee o's, als gewone mensen die met een pastorale functie bekleed zijn met één o. Of dat wenselijk is, weet ik niet. Ik zou afleiden van dat Romeinse document dat het toch goed is dat men heel duidelijk weet wie de priester is en wie de leek, om niet de indruk te geven dat priesters en leken eigenlijk dat ze allemaal hetzelfde, met natuurlijk klerikale bekoring, om te denken, maar gewijde priesters zijn toch beter dan de anderen. Nee, een gewijde priester is een iets anders dan een leek. Een leek heeft zijn eigen waardigheid, de priester heeft zijn eigen waardigheid. We moeten niet gaan denken dat in de schaal van de heiligheid, dat men moet gaan klimmen in de hiërarchie van de kerk. De Christus vraagt ons allemaal heiliger te worden, maar dat betekent niet noodzakelijk klimmen in de hiërarchie. Trouwens, de hiërarchie staat er niet om te domineren, de hiërarchie staat ten dienst van de kerk. En dat is dus een uiting van klerikalisme te denken, om heiliger te zijn moet ik hoger staan in de hiërarchie van de kerk, dus zo mogelijk priester, zo mogelijk bisschop, en dan paus, dat is het toppunt. Nee, de paus weet heel goed dat hij maar een dienaar is. En daarom noemt hij zichzelf ook de dienaar van de dienaren Gods. Wat wel belangrijk is dat de leken een klerikale mentaliteit mijden, maar wel een priesterlijke ziel proberen te hebben. Wat is er in de priesterlijke ziel? Het verlangen om de mensen dichter bij God te brengen. Het verlangen om de zondaars vergeving te geven. Het verlangen om de mensen te brengen naar bekering en liefde en geluk. En in die zin zou het goed zijn dat alle gelovigen, de leken bedoel ik dan, dat ze zowel een laïcale of lekenmentaliteit hebben, dus dat ze zich thuis voelen in de wereld, maar tegelijkertijd een priesterlijke ziel. Helaas zie ik soms het tegenovergestelde gebeuren. Mensen die een klerikale mentaliteit hebben, maar niet zozeer als verlangen hebben de zielen te verlossen, maar eerder een goede plaats te hebben in het establishment. Het is interessant dat men ziet hoe men opkeek naar de priesters bij de eerste christenen. En een van de beste getuigen is de auteur van de brief aan de Hebreeën, wanneer hij uitlegt wat een hoge priester is. Dat is iemand die genomen is uit de mensen, ten dienste van de mensen, om gaven en offers op te dragen voor de zonde. Naast het offertorium wil ik nog een andere ritus bespreken dat te maken heeft met het algemeen priesterschap van de gelovigen. En dat is de voorbede, die gelukkigerwijze is hersteld in de liturgie na de hervorming, alhoewel het Romeinse kanon veel belang hecht aan de memento's van de levend en de overledene in het kanon zelf. Dat is ook een manier om aan de gelovigen de kans te geven om hun intenties allemaal daar minstens stilzwijgend op te noemen. Wat is de voorbede? Dat is een ritus dat de overgang maakt tussen de liturgie van het woord en de eucharistische liturgie, waarin voor een aantal intenties wordt gebeden. Een priester geeft een inleiding, die soms ontbreekt omdat de lectoren te snel zijn en beginnen onmiddellijk de intenties te lezen. Laat de priester eerst een inleiding geven. Vervolgens gaat elke persoon die belast is met het lezen van een intentie naar voren. Hij leest een intentie. En het is goed dan dat de priester het gebed van iedereen afsluit met een gebed dat hij eindigt met de woorden door Christus onze Heer. Dat tweede ontbreekt soms ook, maar het is goed dat we dat niet uit het oog verliezen. In de liturgie tussen het Concilie van Trente en het Concilie van Vaticanum II was er geen voorbede, tenzij tijdens de Goede Week en een andere moment dat die voorbede ook gebeden werd, dat is bij de litanie van alle heiligen. Want na het aanroepen van al die heiligen zijn er een aantal voorbeden die gebeden worden, waarin we vragen, Heer, verhoor ons. Dus het is niet waar dat de voorbeden helemaal verdwenen zijn tijdens vier eeuwen. Ze waren gewoon een beetje meer gegroepeerd tijdens de tijd van de liturgie. En ze waren niet zo opvallend, zoals bijvoorbeeld in die memento's van het Romeinse kanon. Dat zijn die twee pauzes waarin de priester in stilte bidt en de gelovigen de kans hebben om eigen intenties te formuleren. Wat voorbeden betreft, het is goed te weten dat ze een bepaalde structuur hebben. Ik zie soms mensen die gevraagd worden om voorbeden te schrijven, dat ze daar een soort meditatie maken, waarin ze God danken enzovoort. Dat past op een ander moment van de mis. De voorbeden zijn een moment om voor vier dingen te vragen, in deze volgorde. En voor elke intentie kan er één of meerdere intenties worden geformuleerd, maar het gaat over vier hoofdthema's. Ten eerste, voor de noden van de kerk, universeel en lokaal. Ten tweede, voor de maatschappij en ook voor de mensen die de gezagsdragers zijn en voor alles wat de hele wereld aangaat. Dan, derde groep intenties, de mensen die een of andere moeilijkheid hebben, een ziekte of wat dan ook. En ten vierde voor de plaatselijke gemeenschap. Men kan ook in bepaalde vieringen, vooral vormsels, huwelijken, uitvaarden, daar kan men ook bidden voor de persoon die het sacrament ontvangt, voor wie men die mis doet en eventueel die wel een hogere plaats geeft in de hiërarchie van die vier voorbeelden die ik nu heb aangegeven. Maar laat ons dus voor ogen hebben dat er een bepaalde structuur is daarachter en wanneer wij gevraagd worden om voorbeden op te stellen, dat we eventueel ons gaan informeren van wat die structuur moet zijn en welke thema's aangeraakt moeten zijn, zodat we met een beetje meer kennis van zaken die voorbeden kunnen opstellen. Verschillende keren vandaag heb ik een beetje kritiek gegeven over het klericalisme. Wat is het klericalisme? Eerst wat het niet is. Indien men onder anticlericalisme verstaat de haat van alles wat priesterlijk is, dan is het anticlericalisme natuurlijk slecht. Maar er is ook een gezonde anticlericalisme, die erin bestaat dat we vragen aan de priesters hun taak te doen en de leken hun taak te doen. En normaal zijn dat aparte taken. Het kan wel eens gebeuren door gebrek aan priesters dat een leek soms bepaalde taken van een priester moet waarnemen, maar laat ons dat herleiden tot een minimum. Maar wat echt aanstoot geeft, dat is dat men aan de ene kant vraagt aan de leken de priesters te helpen en dat tegelijkertijd de priester in plaats van sacramenten toe te dienen dat hij bezig is met profane zaken. Dat is wat niet kan. Veel mensen zijn gefrustreerd als ze die klericale geest hebben, want dan zeggen ze, en de vrouw kan dan geen priester worden, daardoor wordt ze achtergesteld. Maar dat is juist een uiting van klerikalisme, te denken dat enkel door te klimmen in de hiërarchie van de kerk dat men dan heiliger kan worden. Daar gaat het helemaal niet om. En het mooiste voorbeeld is Maria. Er is nooit zo'n heilige vrouw geweest als Maria, en zij was geen priester. En toch is zij vereerd boven alle priesters. Dit helpt ons om in te zien dat het priesterschap niet het toppunt is van de kerk. Het toppunt is de heiligheid en proberen te gelijken op Christus. De heilige Augustinus heeft een heel mooie formule gevonden om die valstrik van het klerikalisme te vermijden. Hij zegt: Vobis enim sum episcopus, vobis cum sum Christianus. Voor jullie ben ik de bisschop, met jullie ben ik een christen. Wat wil de Augustinus daarmee zeggen? Priester zijn of bisschop is ten dienste van jullie. Maar wat van belang is, dat is samen met jullie gedoopt te zijn, christen. Wel, Maria is ons voorgegaan op die weg van de volheid van de heiligheid. Ze was geen priesteres, maar ze laat ons zien dat ze wel meewerkt met Christus, die als priester stierf aan het kruis, maar heeft hem geassisteerd, maar zonder zijn rol over te nemen. Zo moet ook begrijpen dat de doorsnee gelovige niet de taak van de priester moet overnemen, maar hem assisteren, zodat hij zich volledig kan toewijden aan de kern van zijn pastoraal.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.